Welkom bij deze nieuwe, uitgebreide duik in ons bronmateriaal speciaal samengesteld voor jou, The Learner. Jij weet vast wel, als mensen aan de grote grachten en bruggen in Europa denken, dan gaan je gedachten toch vrijwel altijd direct naar twee specifieke steden.
Ja, Amsterdam en Venetië. Volkomen logisch.
Precies, Amsterdam en Venetië. Die plekken staan er gewoon wereldwijd onbekend. Je ziet die gondels en trapgevels meteen voor je, zeg maar. Maar wat als ik je vertel dat de stad waar we het vandaag over gaan hebben gewoon meer bruggen heeft dan Amsterdam en Venetië bij elkaar opgeteld?
Ja, dat blijft een absurd feitje, hè?
Echt bizar. We hebben het over een duizelingwekkend aantal van ruim 2500 bruggen.
En dat getal illustreert dus perfect met wat voor soort geografie we hier te maken hebben. Kijk, die bruggen liggen er, niet alleen voor de sier natuurlijk.
Nee, zeker niet.
Ze zijn het directe gevolg van een stad die letterlijk in en op het water is gebouwd, helemaal in de drassige delta van een enorme rivier. Het dwingt je eigenlijk meteen om de schaal van deze plek in een totaal ander perspectief te zien.
Absoluut. En die plek is dus Hamburg, de op één na grootste stad van Duitsland. Onze missie vandaag is om erachter te komen hoe deze Noord-Duitse nederzetting zich wist te ontwikkelen. Van een bescheiden middeleeuws fort, de zogeheten Hammerburg, tot echt een overweldigende maritieme metropool vol met extreme contrasten.
Ja, het is een enorme reis door de tijd.
Dat is het zeker. We gaan vanaf de absolute hoogtijdagen van de Hanze en de rokerige oude Spijzerstad helemaal naar de hypermoderne glazen architectuur van Haven City.
En om te doen hebben we best wel een flinke stapel bronmateriaal doorgespit voor je.
Ja, een hele berg.
We combineren vandaag een reeks schitterende recente foto's van een uitgebreide wandelroute door het hart van de stad met de persoonlijke sfeerobservaties uit een reisblog en natuurlijk een zeer gedetailleerde berghistorische documentatie.
Zodat we de stad door de lens van het heden en het verleden kunnen bekijken. Ja. Maar voor we echt de straten van de stad instappen, wil ik wel even een korte context schetsen.
Ja, dat is denk ik wel belangrijk hier.
Ja, want in de documentatie over de geschiedenis van Hamburg stuiten we onvermijdelijk op een aantal loodzware historische conflicten. Denk met name aan de verwoestingen uit de Tweede Wereldoorlog.
Klopt, en als je die verslagen over die bombardementen leest, nou ja, dat is werkelijk ijzingwekkend.
Precies, we bekijken dit materiaal vandaag puur door een historische en architectonische bril. Gewoon om de fysieke littekens en de veerkracht van de stad te kunnen duiden. Het is essentieel om die objectieve feiten te benoemen, puur om te begrijpen waarom Hamburg er vandaag de dag uitziet zoals het eruit ziet. We nemen dus absoluut geen politiek standpunt in.
Nee, we delen puur de feiten uit de bronnen, want de geschiedenis van Hamburg is er gewoon een van uiterste. Je kunt die open gaten of die plotse hypermoderne architectuur in het centrum simpelweg niet verklaren zonder die donkere bladzijden open te slaan.
Nee, de stad is fysiek gevormd door de klappen die ze heeft gekregen. Maar om die fysieke klappen en vooral de immense rijkdom van de stad te begrijpen, moeten we eerst even terug naar waar die macht eigenlijk vandaan komt. Laten we dit eens uitpakken.
Ga je gang.
Als ik de historische bronnen lees over hoe Hamburg in de 14e en 15e eeuw opereerde, dan zie ik eigenlijk helemaal geen traditionele middeleeuwse stad voor me.
Oh nee? Wat zag je dan?
Nou, het gedrag van die stadsbestuurders, dat doet me veel meer denken aan de meedogenloze strategieën van een modern techbedrijf.
Ah, je doet op de manier waarop ze hun invloedssfeer uitbreiden, zeg maar. Hun infrastructuur monopoliseerden?
Precies dat. Denk aan hoe giganten als Amazon of Apple vandaag de dag opereren. Als een kleiner bedrijf een essentieel onderdeel van hun toeleveringsketen bezit, dan kopen ze dat gewoon op.
Ja, die slikken ze in.
Hamburg deed eeuwen geleden nagenoeg hetzelfde, maar dan gewoon met complete dorpen en landerijen. Ze kochten agressief omliggende gebieden op, zoals Finkenwerder en Billewerder.
Alles om de boel veilig te stellen.
Ja, ze veroverden strategische posities tot ver aan de monding van de Elbe. Tussen 1433 en 1493 hadden ze zelfs een tijdje de stad Emden in Oost-Friesland in hun bezit. Het enige doel was om de handelsroutes over het water hermetisch te beveiligen, concurrentie uit te schakelen en de controle over hun eigen supply chain te garanderen.
Wat hier fascinerend aan is, is dat ze niet zomaar een stad aan het besturen waren. Ze bouwden echt een soeverein territorium.
Een soort eigen staatje.
Precies. En die agressieve expansiedrang had een juridische fundering die al veel eerder werd gelegd. In 1189 kregen ze namelijk cruciale handelsprivileges van keizer Frederik I, beter bekend als Barbarossa.
Wat hielden die privileges precies in dan?
Nou, die betekende onder andere dat Hamburgse schepen tolvrij over de Elbe mochten varen tot aan de Noordzee. En kijk, in een tijd waarin lokale heren letterlijk overal tol eisten, was dat een waanzinnig economisch voordeel.
Ja, dat is een enorme voorsprong.
En toen ze zich vervolgens aansloten bij de Hanze, weet je wel, dat gigantische Noord-Europese handelsnetwerk, toen ontplofte de welvaart helemaal. Ze werden de spil tussen de Noordzee en de Oostzee.
Wauw. En die ongekende welvaart bracht natuurlijk ook jaloezie en dreiging met zich mee. Want ja, hoe rijker je bent, hoe dikker de muren om je kluis moeten zijn. En hier duikt echt een hele verrassende Nederlandse connectie op in onze bronnen.
Ja, heel bijzonder is dat. Hamburg had dus de middelen om de absolute top uit Europa in te huren voor hun verdediging.
Een Nederlander dus?
Ja, in de 17e eeuw was de dreiging van buitenlandse legers enorm. Die oude middeleeuwse stadsmuren voldeden gewoon niet meer. Die waren gebouwd om pijlen en stormrammen tegen te houden, maar waren compleet nutteloos tegen moderne artillerie.
Kanonskogels gaan daar zo doorheen?
Exact. Dus haalden ze de befaamde Nederlandse vestingbouwer Jan van Valkenborgh naar Hamburg. Tussen 1616 en 1628 ontwierp en bouwde hij een kolossaal netwerk van moderne vestingwerken.
En dat zag er heel anders uit dan stenen muren.
Ja, we hebben het hier over de typisch Nederlandse sterrenforten. Enorme, geometrisch perfecte aarde wallen met schuin aflopende bastions.
Maar even, waarom werkt de aarde in vredesnaam beter dan steen tegen kanonnen? Dat klinkt een beetje tegenstrijdig.
Nou, omdat steen versplintert bij een impact. Een kanonskogel slaat een stenen muur binnen de kortste keren aan gruzielementen. Maar een brede, schuine wal van aarde, die absorbeert de kinetische energie van zo'n kogel. Hij ploft er gewoon in vast.
Oh, bizar. Dus de aarde slurpt die kogel gewoon op?
Ja, precies. En daarnaast zorgden die stervormige bastions ervoor dat er geen dode hoeken waren. De verdedigers konden elke naderende vijand direct onder kruisvuur nemen.
Wat een slim systeem.
Dit megaproject voegde trouwens ook direct een compleet nieuw stadsdeel toe, de Nieuwe Stad, wat de oppervlakte binnen de linies gewoon verdubbelde. Het was een astronomische investering, maar tijdens de verschrikkelijke 30-jarige oorlog, toen grote delen van Duitsland in as werden gelegd, werpen die Nederlandse wallen hun vruchten af. Hamburg bleef veilig en de handel kon, bizar genoeg, gewoon doordraaien.
Dat is echt bizar, ja. En die status als vrije, onafhankelijke Rijksstad, die zit dus heel diep in het DNA van de stad. Als we naar de foto's van de wandelroute kijken, zie je dat ook in het huidige centrum. Die handelsmacht druipt er nog steeds van af.
Ja, je ziet die rijkdom overal.
Je ziet bijvoorbeeld het majestueuze raadhuis, het stadhuis. Geen bescheiden paleisje, maar een werkelijk waanzinnige, rijk versierd neorenaissance gebouw. Met een toren die maar liefst 112 meter de lucht in priemt.
Indrukwekkend hoog.
Ja, en even verderop, aan de oevers van het Binnen-Alstermeer, staan de fonkelwitte Alster-arcaden met hun sierlijke bogen. Het ademt gewoon de grandeur van een stadstaat die aan niemand anders verantwoording aflegt dan aan de beurskoersen.
Het is echt architectuur ontworpen om te intimideren. Het moest bezoekende diplomaten en concurrerende kooplieden visueel overtuigen van de onwrikbare economische macht van de stad.
Ja, maar wacht even. Hier loop ik dus vast met het bronmateriaal. Wat betekent dit nu eigenlijk? Als Hamburg al in het jaar 825 rondom die oude Hemmaburg begon en als die stadsmuren van Valkenborg zo ondoordringbaar bleken, waarom zie ik op de foto's van de binnenstad dan vrijwel geen middeleeuwse huizen?
Ja, dat is een goede observatie.
Het stadhuis stamt uit 1897. De pakhuizen zijn 19e eeuws. De kantoren zijn van glas. Als vijanden de stad niet hebben platgebrand, waar is dat authentieke oude centrum dan gebleven?
Als we dit in een breder perspectief plaatsen, is de donkere ironie van de Hamburgse geschiedenis dat de zwaarste vernietiging niet door vijandige legers kwam.
Nee.
Nee, de muren hielden stand, maar het gevaar kwam van binnenuit, later van bovenaf en uiteindelijk vanuit het water. Hamburg werd eigenlijk het slachtoffer van haar eigen geografie en infrastructuur.
Dat klinkt onheilspellend. Laten we beginnen bij de dreiging van binnenuit. Ik las in de bronnen over het jaar 1842.
Ja, de grote stadsbrand van 1842. Het vuur ontstond in de nacht van 5 mei in een pand aan de Dijkstraten nummer 42. En je moet je echt voorstellen hoe de stad er toen uitzag. Het was een dicht op elkaar gepakt doolhof van smalle straatjes en houten vakwerkhuizen.
Levensgevaarlijk.
En daarbij lagen de pakhuizen door de hele stad verspreid, tot de nok toe gevuld met uiterst brandbare goederen. Denk aan rum, olie, katoen en specerijen.
Een gigantische brandbom dus.
Ja. Toen het vuur eenmaal uitbrak en werd aangewakkerd door een sterke wind, was er geen houden meer aan. De brand woedde maar liefst 4 volle dagen en nachten.
Dat klinkt onheilspellend. Laten we beginnen bij de dreiging van binnenuit. Ik las in de bronnen over het jaar 1842.
Ja, de grote stadsbrand van 1842. Het vuur ontstond in de nacht van 5 mei in een pand aan de Dijkstraten nummer 42. En je moet je echt voorstellen hoe de stad er toen uitzag. Het was een dicht op elkaar gepakt doolhof van smalle straatjes en houten vakwerkhuizen.
Levensgevaarlijk.
En daarbij lagen de pakhuizen door de hele stad verspreid, tot de nok toe gevuld met uiterst brandbare goederen. Denk aan rum, olie, katoen en specerijen.
Een gigantische brandbom dus.
Ja, toen het vuur eenmaal uitbrak en werd aangewakkerd door een sterke wind, was er geen houden meer aan. De brand woedde maar liefst 4 volle dagen en nachten. Ja, 4 dagen. Meer dan 1750 gebouwen brandden tot de grond toe af. Het oude middeleeuwse stadhuis, historische kerken, het gehele administratieve en culturele hart van de stad verdampte gewoon. Ruim 1/4 van de bevolking werd in 1 klap dakloos.
Dat is niet zomaar een brandje, dat is echt een algehele reset van de infrastructuur. En alsof de stad nog niet genoeg had geleden, lezen we dat 101 jaar later, in 1943... de vernietiging van bovenaf kwam.
Ja, dat is een heel zwaar onderwerp uit de bronnen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog lieten de geallieerden echt ongekende verwoesting op Hamburg regenen.
Dat was Operatie Gomorra. Dit is een van de donkerste hoofdstukken uit de luchtoorlog. De Britse en Amerikaanse luchtmachten combineerden tactieken waarbij eerst de daken van de huizen werden weggeblazen door explosieven en daarna gooiden ze onmiddellijk 10.000 brandbommen op de blootgelegde houten interieurs.
Wauw, dus ze trokken de huizen eerst open en staken ze dan in brand?
Precies. En dit creëerde in de dichtbevolkte wijken een meteorologisch fenomeen dat een vuurstorm wordt genoemd. De hitte werd zo intens tot wel 800 graden Celsius dat de superverhitte lucht met enorme snelheid opsteeg.
En dat trekt zuurstof aan, toch?
Ja. Dit trok als een gigantische schoorsteen verse zuurstof van buiten de stad aan, wat resulteerde in orkaanachtige winden op straatniveau. Die winden jaagden het vuur alleen nog maar verder aan. Het asfalt in de straten smolt letterlijk en vatte vlam. Meer dan 42.600 burgers lieten hierbij het leven. Het 19e eeuwse Hamburg, dat na 1842 net weer was opgebouwd, veranderde opnieuw in as.
Het tart werkelijk elk voorstellingsvermogen. Maar goed, als je denkt dat de stad naar vuur en bombardementen wel genoeg had meegemaakt, sloeg in februari 1962 het water toe.
Ja, weer een natuurkracht die ze niet onder controle hadden.
Desastreuze stormvloed stof vanuit de Noordzee zo de trechter van de Elbe in. Het zeewater werd door orkaanwinden met zoveel geweld stroomopwaarts geduwd dat de dijken het begaven. Complete stadsdelen, met name het eiland Willemsburg, liepen in het holst van de nacht onder.
En dat is trouwens de ramp waarbij Helmut Schmidt, de latere bondskanselier, zichzelf echt als crisismanager op de kaart zette.
Oh, hoe deed hij dat?
Nou, hij zette tegen de grondwet in, direct het leger in om mensen met helikopters van hun daken te redden.
Bizar. En die drie catastrofes, die brand in 1842, de vuurstorm in 1943 en de overstroming in 1962, die vormen volgens mij de sleutel om Hamburg visueel te begrijpen.
Ja, absoluut. Het verklaart waarom je tijdens zo'n wandelroute steeds van stijl wisselt. Je loopt van een hypermodern kantoorpand, langs een eenzame geblakerde kerktoren, naar een straat vol met 19e-eeuwse bakstenen.
De stad werd telkens gedwongen zichzelf radicaal opnieuw uit te vinden. Ze konden niet blijven rouwen om wat er was. Ze moesten direct bouwen wat er nodig was om te overleven.
Precies.
Stel je dat eens voor, ook voor jou als luisteraar thuis, dat de plek waar jij nu woont in de afgelopen 200 jaar tot 3 keer toe bijna volledig van de kaart wordt geveegd. Dan ontwikkel je een pragmatisme dat ongekend is.
Ja, een enorme veerkracht.
En hier wordt het pas echt interessant. Want nergens zie je die drang tot innovatie sterker dan in hoe de Hamburgers met hun handelsruimte omgingen. Om dat te snappen, moet je de oude Dijkstraße eens vergelijken met de Spagervat.
Ja, dat is een heel mooi contrast.
Kijk, op de foto's zie je de Dijkstraat, de plek waar die brand van 1842 begon. Een paar huizen zijn daar dus bewaard gebleven. Dat waren klassieke koopmanshuizen. Smal, diep en hoog. De koopman had zijn kantoor op de begane grond. Hij woonde er met zijn gezin op de eerste verdieping en de zolders lagen vol met handelswaar.
Het was een heel compact systeem.
Ja, het doet me ontzettend denken aan iemand die tegenwoordig gewoon een webshop runt vanaf zijn eigen zolderkamer. Alles gebeurt onder één klein dak. Wonen, werken en opslag.
Ja, grappige vergelijking. En voor de 16e en 17e eeuw was dat ook echt een uiterst efficiënt, kleinschalig ecosysteem. Maar halverwege de 19e eeuw liep dat model gewoon volledig vast.
Door de groei van de handel.
Ja. Door de industriële revolutie, de opkomst van stoomschepen en ook de uitbreiding van het Duitse spoorwegnet nam het volume van de wereldhandel exponentieel toe. Een koopman had niet meer genoeg aan een zolderkamer, hij had gigantische hallen nodig. Stedenbouw en handel stonden elkaar in het oude centrum eigenlijk in de weg.
En dus bouwden ze de Spijgerstad. Als die oude Dijkstraße de zolderkamer webshop was, dan is de Spijgerstad ronduit het gigantische hypermoderne Amazon distributiecentrum van de 19e eeuw.
Dat is een hele treffende vergelijking.
En het is werkelijk spectaculair gebouwd. Het rust niet op normale fundamenten, toch?
Nee, absoluut niet. Dit gigantische complex, inmiddels overigens bekroond met de status van UNESCO Werelderfgoed, rust op een onzichtbaar fundament van duizenden massieve geëikte eikenhouten palen.
Duizenden?
Ja, diep in de modderige oevers van de Elbe geheid. Zolang dat eikenhout volledig onder de modder en het grondwater staat en er dus geen zuurstof bij kan komen, rot het niet. Het versteent als het ware.
Wauw.
En op dit woud van onderwaterhout bouwden ze het grootste aaneengesloten complex van pakhuizen ter wereld.
Visueel is dit gebied verbluffend. In de reisblog die we lazen wordt het omschreven als een doolhof van smalle, donkere grachten, de zogenaamde fleten. Daar rijzen kolossale rode bakstenen gevels direct uit het water op.
Prachtig is dat.
En ze zijn mooi gedecoreerd met neogotische elementen en kleine torentjes, maar wat op de foto's direct opvalt zijn die zware gietijzeren hijsbalken bovenaan de panden en de vele luiken die recht boven het water zitten.
Ja, en dat is dus de logistieke genialiteit van het ontwerp. Ze wilden die smalle, chaotische straten op het land volledig omzeilen. De massieve zeeschepen meerden gewoon iets verderop af, waarna balen koffie, cacao en specerijen werden overgeladen op platte, ondiepe schuiten. De schuiten.
Ah, dus ze gingen met kleinere bootjes de grachten in?
Ja. Deze schuiten voeren de smalle grachten van de Spijkerstad binnen en legden direct onder de gevels aan. En via de katrollen aan die gietijzeren balken werd de lading in één vloeiende beweging rechtstreeks uit het schip omhoog getakeld naar de juiste opslagverdieping.
Echt briljant. Geen paard en wagen nodig, geen vertraging op een kade. Een volstrekt gestroomlijnd industrieel proces.
Helemaal geoptimaliseerd.
Maar we hebben net geleerd dat Hamburg geen stilstand kent. De scheepvaart bleef innoveren en de schepen bleven groeien. In de 20e eeuw delen de zeecontainers hun intrede. En ja, die enorme stalen kisten en de gigantische kraanschepen pasten natuurlijk nooit meer in die elegante smalle grachten.
Nee, die fleten waren daar echt veel te klein voor.
Dus de haven moest verder stroomafwaarts schuiven op zoek naar dieper water en bredere kaders. En dat liet natuurlijk een gigantisch leeg havengebied achter, direct grenzend aan het oude centrum.
Een enorm industrieel vacuüm, ja. En dat vormde de basis voor Hamburgs meest recente transformatie, namelijk de ontwikkeling van Haven City. De stad nam de gedurfde beslissing om dat oude havengebied niet te laten verloederen, maar om het volledig te herontwikkelen. Tot een hypermodern woon- en werkgebied dat wel het maritieme verleden eert.
En de wandelroute in de Bromme neemt je prachtig mee op die overgang tussen oud en nieuw. Eerst passeer je het museumschip Cap San Diego bij de landingsbruggen. Op de foto zie je een elegant, spierwit vrachtschip uit de jaren 60. Maar als je afdaalt in het ruim, kom je in een industriële tijdkapsel.
Wat zie je daar dan?
Oliebesmeurde motorblokken, fel neongroen geschilderde wanden. En je ziet die rode verfemmertjes staan. En de mooiste verrassing, diep in het laadruim staat als originele vracht nog een klassieke, crèmekleurige Volkswagen Kever tentoongesteld.
Oh, bizar, als lading.
Ja, gewoon als lading, in het ruim. Echt een monument van de naoorlogse economische motor van Duitsland. Maar als je dan weer boven deks komt en richting dat nieuwe Haven City kijkt, dan domineert een heel ander silhouet de horizon. De Elbphilharmonie.
En dat is, de Elbphilharmonie is wellicht de meest poëtische architectonische samenvatting van de Hamburgse ziel die er bestaat. Dit roept trouwens ook een belangrijke vraag op over hoe de stad omgaat met haar ruimte.
Ja, ik zat echt te puzzelen toen ik de foto's van dit gebouw zag. Je hebt daar keispijtje A, een gigantisch onverzettelijk bakstenen pakhuis uit de jaren 60. En in plaats van op een makkelijk leeg stuk land verderop te bouwen, besluiten ze om daar dwars doorheen te boren.
Ja, een enorme klus.
Ze bouwen een futuristische, glazen concertzaal met een golvend dak bovenop dat pakhuis. Dat moet bouwtechnisch een nachtmerrie zijn geweest. Waarom doen ze zoiets?
Het draait hier allemaal om symboliek en identiteit, weet je. Hamburg wilde niet zomaar een moderne concertzaal neerzetten. Ze wilden een baken dat de transformatie van de stad zichtbaar maakt.
Oud en nieuw op elkaar.
Precies, dat bakstenen pakhuis vormt de massieve sokkel. Het staat letterlijk voor het zware maritieme en industriële verleden waarop de stad rust. Daarbovenop rijzen dan de transparante, glazen golven van de concertzaal. Het symboliseert de toekomst, open, cultureel en innovatief.
En de reisblog beschrijft ook heel mooi hoe je dat als bezoeker ervaart. Ze hebben de zogenaamde tube gebouwd. Dat is een 82 meter lange roltrap die in een flauwe bocht omhoog loopt. Je stapt beneden in het donkere industriële baksteen en omdat de roltrap licht gebogen is, zie je het eindpunt niet.
Wat een ervaring moet dat zijn?
Ja, je glijdt langzaam omhoog totdat je plotseling in het verblindende licht stapt op het Plaza, een openbaar uitkijkplatform. En dat fungeert precies als de scheidslijn tussen het oude pakhuis en de nieuwe glazen zaal. Je reist fysiek van het verleden naar de toekomst.
Het klinkt ronduit spectaculair. En het laat zien dat Hamburg een uitzonderlijk talent heeft ontwikkeld om littekens om te zetten in architectonische kracht. Ze wissen het verleden niet uit, ze bouwen er letterlijk bovenop.
Ja, als we al deze draden samenbrengen, ontstaat er echt een fascinerend portret. We begonnen bij die onbeduidende Hammaburg, die transformeerde in een dominante tech-achtige stadstaat. We zagen hoe de aardewallen de stad behoeden voor kanonskogels, maar machteloos stonden tegen het vuur in 1842. En we hebben de gruwel van de vuurstorm en de overstroming overdacht.
Zoveel vernietiging.
Maar toch rees uit al die modder en as telkens een nieuwe stad op. Hamburg buigt mee met de natuur, incasseert de slagen en slaat vervolgens met nog grotere overtuiging terug. Eerst met de efficiëntie van de Spicerstad en nu met het futurisme van Haven City.
Dat is de kern van hun bestaan. Het water van de Elbe dicteert hun ritme.
En juist dat water, die band met de Elbe, brengt ons bij een uiterst prikkelende gedachte om vandaag mee af te sluiten voor jou als luisteraar. Hamburg is nog steeds de op twee na grootste haven van Europa. Maar de stalen containerschepen worden elk jaar groter en zwaarder. Om de concurrentiestrijd met steden als Rotterdam of Antwerpen vol te houden, moet Hamburg de bedding van de Elbe steeds verder en dieper uitbaggeren.
Ja, en dat heeft enorme consequenties.
Absoluut. Door de rivier uit te diepen, versnelt de getijdenstroom en fluctueert de waterstand. En als het waterniveau daalt, kan er plotseling zuurstof bij de modder komen. En wat ligt daar in die modder?
Ah, dat woud aan eikenhouten palen onder de Spicerstad.
Exact. Duizenden eeuwenoude palen. Zodra daar zuurstof bij komt, begint het eikenhout te rotten en dreigt het historische UNESCO-werelderfgoed van de stad letterlijk in te storten.
Dat is echt een dramatisch dilemma.
Ja, het is een dilemma waar ze mee moeten dealen. Komt er een moment waarop een stad als Hamburg moet kiezen wie ze wil zijn? Moeten ze het meedogenloze economische model blijven volgen om de grootste schepen te accommoderen? Of trekken ze een grens om hun unieke historische en ecologische identiteit te beschermen met het risico dat ze hun positie verliezen?
Een strijd tussen economische vooruitgang en historisch behoud.
Precies. Een strijd die ergens in de komende decennia beslist moet worden. Dank voor je tijd en nieuwsgierigheid tijdens deze tocht langs de roestige kranen, rode bakstenen en glazen torens van Hamburg. We hopen dat je de steden om je heen weer met een hele andere blik zult bekijken. Tot de volgende keer!